massage.
Touché.
Touché met Lisbeth Gruwé. Goedemorgen.
Goedemorgen.
En dat rijmt zo mooi. Het gebeurt niet vaak dat ik kan zeggen Lisbeth Gruwé in Touché.
Touché.
Danseres, choreografe. En je hebt er net een reeks voorstellingen in de Brusselse KVS op zitten van Piano Works Debussy, samen met Claire Chevalier. Ik mocht vorige week komen kijken. Maar je hebt er van de week nog een reeks voorstellingen achteraan gedanst.
Ja, het is
Hoe
goed dat het radio is, dat de mensen mij niet zien, want ik ben een beetje moe eigenlijk. Wat zakken onder mijn ogen.
Het was de laatste voorstelling gisteren.
Ja. Ja.
Valt er dan toch iets van je af, als zo'n reeks erop zit?
Ja, dat is altijd een beetje een vreemd gevoel. Na de inspanning is er toch een beetje zo'n... ik zal niet zeggen een leegte, maar zo de spanning komt los.
Ja, ja. Ja. Dus, je danst normaal gezien voor uitverkochte zalen, volle zalen. Nu zit er lucht tussen de bubbels. Hoe ging dat?
Het was uitverkocht corona-gewijs.
Ja.
Dus met een plaatje ertussen, maar toch veel mensen in de zaal, waardoor dat ik niet echt het gevoel had dat het voor een lege zaal was.
Ja.
Ik voelde toch de warmte van de mensen. En, misschien heb ik een beetje alsof gedaan, alsof dat vol zat. Maar ik had het gevoel toch dat het toch deugd deed om toch mensen te zien. En misschien heb ik me ingebeeld dat het een volle zaal was.
Het was een behoorlijk volle zaal. Hoe zou jij jezelf omschrijven, Lisbeth?
Goh, dat is een moeilijke. Dat verandert eigenlijk elke dag een beetje, denk ik. Vanmorgen dacht ik, ik ben alles en niets. Ik ben een knoop en een draad en een rechte lijn en een kromme lijn. En ik ben een paardje in de wei. Alleen. En dat is goed. Alles is goed.
Alles is een beetje een uiterste.
Ja,
of zit je daar ergens tussenin?
Ja, dat is wel waar. Het is links of rechts of zo, maar het zijn twee voetjes en één lichaam houdt dat bijeen. Het ene voetje wil naar daar en het andere naar daar. Maar ik denk ook dat dat misschien ook kan losgelaten worden, die extreme. Dat ik misschien... wat rustiger, niet rustiger, maar vrede neem met... een beetje minder extreme, als je maar iets te vinden dat ertussen past of zo.
Ja. En dat paardje?
Ja.
Waarom zie je jezelf als een paardje?
Maar ik was... onlangs was ik in Rubigny. Het is een plek dat wij hebben gekocht, een boerderij, met Maarten en mijn voetvolk, eigenlijk dat we een residentieplaats van willen maken. En ik deed elke ochtend dezelfde oefening eigenlijk. En ik zag dat paardje. En normaal ben ik echt bang van grote dieren. Maar dat paardje heb ik elke ochtend toch zo benaderd. En op een bepaald moment kwam het naar mij en heb ik het durven strelen. En ik dacht, wauw, ik ben eigenlijk als dat paardje. Een paardje is normaal gezien een kuddedier. Dat is met meerdere paarden samen. Maar dat paardje was alleen. Maar toch... was het tof, was het een sterk paardje, die deed dat maar toch alleen. Dat ik dacht, ja, misschien ben ik ook een solo paardje. En zou ik graag tot een kudde behoren, maar het is niet zo. Voilà.
Hoewel met je gezelschap, dat voetvolk heet, dat klinkt als we zijn met velen.
Ja, het is een beweging, als een soort van manifest die een naam voetvolk, bam. Maar dat vraagt wat tijd om een kudde te worden.
Ja. Ja. Je zegt ook over jezelf dat je niks af weet van mode. Is dat zo?
Ja, ik ben er eigenlijk helemaal niet mee bezig. Nee.
En zou je dat willen?
Soms denk ik eens van, ik schrijf mij in de flair van Total Makeover. Dat ze zo je kapsel doen en je een outfit geven, dat je er echt presentabel uitziet en zo. En dan een of andere reden denk ik, het doet er niet toe.
Op het podium zie je er toch zeer presentabel uit, ook in deze voorstelling.
Ja, dan mis ik eigenlijk nog een goede costumière, ja? Want dat is altijd wel een struggle. Het gekleed of wat je aandoet, wat je dan, als je iets danst, dat is wel belangrijk. Maar uiteindelijk... het is belangrijk dat je het juiste kostuum hebt en dat je juist kleedt, dat is eigenlijk een onderdeel van vele onderdelen van lagen, zoals het licht even belangrijk is als het kostuum. Alles moet juist zitten. Maar in het echte leven, ja, ik pak er niks van eigenlijk. Ja.
En is het waar dat jij nog nooit een BH hebt gedragen?
Dat is veranderd.
Is het veranderd?
Dat is veranderd, ja. Omdat op een bepaald moment zei mijn moeder van... Ik denk rond mijn 40ste van dit... Je moet toch eens... de vrouwelijkheid toch een beetje toelaten. En een BH zou niet misstaan. En ik merkte ook wel dat het ergens een soort van barrière opriep bij mensen als ze praten. Dat ik eigenlijk meer vragen opriep dan gewoon te kunnen zijn wie dat ik ben. Dus dat was precies toch een moeilijke kwestie. Dus ik zag de ogen wel naar beneden kijken en dan... dacht ik van, ja, misschien is het tijd om dat te doen. Maar vandaag heb ik er toch geen aan op de radio.
Lisbeth Gruwe, welkom in Touché.
Radio 1.
Friedel Lesage.
Touché.
Thank you.
muze heroïque van Claude Debussy, zoals het ook te horen is in jouw voorstelling. Lisbeth Gruet, gespeeld door Claire Chevalier, jouw partner in crime op het podium. Hoe is het voor jou om dit nu op de radio te horen?
Ja, ik was juist aan het denken van gisteren was het een goede versie. En dat het 10 keer heeft geduurd tegen dat ik het echt wou zoals ik het wou doen.
En waarom was het voor jou dan een goede versie?
Ja, omdat je, het is een heel dwingend stukje eigenlijk. En de ritmiek is speciaal, zal ik zo zeggen. Het zit eigenlijk twee dingen over elkaar geschoven. En ik wou er eigenlijk op dansen dat je niet elke noot like een ritmische mars danst, maar dat je soms dingen aanhoudt en er tegenin gaan. En dat is heel moeilijk, omdat het een dwingend stukje is.
Maar het lijkt mij ook aards moeilijk, want dit klinkt niet echt als dansmuziek. Of hoor jij dat anders?
Ja, ik hoor dat toch anders, ja. Ik vind dat hij er wel heel goed in geslaagd is om zo iets op te roepen. Allee, er zijn veel componisten die in de oorlogstijd geïnspireerd waren om iets te schrijven en die een oorlogsnummer hebben geschreven, we kunnen dat zeggen. Ja. Een oorlogsnummer gecomponeerd. Maar ik vind Debussy wel heel apart. Hij wou er echt een beetje afzetten tegen de dramatiek. En hij steekt er toch tegelijkertijd iets, ook een themaatje in van een held. Dat lichte. Zo, dat komt 2 keer terug.
En dan heb je het over en dan onze Brabanson die we hierin herkennen?
Ja, het volkslied.
Ja.
Dat hem er ook tussen steekt, dat is ook zo vreemd. Dat vind ik eigenlijk tof aan Debussy, dat hij zo rare wendingen neemt.
Want wat weet je daarover?
Maar ik vind het mooi dat hij zo de codes... Het is een oorlogslied of een oorlogsnummer voor Wereldoorlog 1. En hij steekt zo codes erin dat je weet van hij wilt mensen bereiken die in oorlogstijden leven en zijn hart onder de riem steken. Maar hij doet dat niet expliciet. Hij doet dat zo met verborgen codes. En ineens komt er het volkslied. En het is eigenlijk geschreven op 4 augustus 1914, als ik juist ben, geschiedkundig. Hebben de Duitsers België binnengevallen. En België was toen nog neutraal. Maar ze hebben dat toch aangevallen. En de Belgen hebben zich goed verdedigd. En dan is er ergens een initiatief geweest om de Belgen de koning Albert, daar een boek voor te maken. En kunstenaars te vragen om voor de Belgen iets te geven. En Debussy heeft ook iets geschreven. En dat was zijn antwoord.
Dat was dit. Ja. Ah, ja. Ja. En hoe ben jij bij Claude Debussy terechtgekomen?
Ja, dat is raar eigenlijk. Ik weet het niet meer goed.
Nee?
Nee. Ik heb hem gehoord. Als ik een andere voorstelling aan het maken was, We Are Pretty Fucking Far From Okay. En dat was een voorstelling over angst. En dan had ik de film van Hitchcock bekeken, Birds.
Ja.
Ja, van ja. Dingen, dat waren vogels dan. De vijand was de vogel, maar ik vond de bewegingen supermooi. Dat is een beetje expressionistisch. En, dus ik had die film heel goed bekeken. En er is op een bepaald moment, als ze in de vogelwinkel komen. Excuseer, ik moet even drinken. Speelt er een deuntje en dat is de eerste arabesque van Debussy. En ik dacht, dat is mooi. Ah. En dan ga ik zo wat zoeken en denk ik, Debussy, leuk. Maar terug vergeten ook. Totaal vergeten, Debussy. En dan dacht ik van, ik wil eigenlijk ooit eens op partituur dansen. Dat was een wil. Of een goesting.
Want dat had je nog nooit gedaan?
Nee. Ik had daar ook zo wat schrik voor. En ja, ik heb natuurlijk een fantastische componist waar ik altijd mee samenwerk. Dat is Maarten van Kouwenbergen. Die eigenlijk muziek maakt, waardoor dat ik altijd op de noot ben. Want die volgt mij. Dus het is veel live dat wij doen. En interventies. En mensen denken, die kan goed tellen. Maar eigenlijk is hij de held, want die volgt mij gewoon. En een partituur is natuurlijk iets dat bestaand is. En daar moet ik iets op vinden. En ik vond dat een goede uitdaging. Ik dacht, oh, het is tijd om dat eens te doen. Op een partituur, maar wie dan? En Bart Meuleman, dat is iemand, een toneelschrijver, een essayist, een dichter. Hij heeft veel petjes. En ook een dramaturg, al hoort hij niet graag het woord. Die zei, ja, misschien Debussy is wel iets voor u. Omdat hij ook zo... Het is heel grillig en het is met kleur en het is als een aquarel en dat gaat, denk ik, goed passen bij uw soort of bij uw stijl van dansen. Dat het niet heel mathematisch ineens moet worden, want partituur, op partituur dansen, ja, dat kan heel wiskundig zijn en eigenlijk ben ik helemaal niet zo aangelegd. Ik ben eigenlijk totaal niet wiskundig. En we luisteren naar Debussy en ik denk, wauw, ja. En ik ben in mijn living. En ik heb het zo wel laten passeren. Ik had juist een nieuw appartement. En dat stond nog vrij leeg. En Debussy opgelegd en geluisterd naar alleen de piano werken. Want ik wist... Oké, Bart had gezegd, ja, piano is tof. Luister daar eens naar, een beetje gidsen zo. En ik danste daarop zo alsof dat ik op Aretha Franklin zou dansen of zo. Heel basic. En ik dacht, wauw, ik kan hier eigenlijk grooven op Debussy. Hoe cool is dat? En zo wat gefilmd, filmpjes gemaakt. En ik vond het eigenlijk heel leuk. En dan terug losgelaten. Van ja, dat wordt niks. Dan is naar gekeken en zo, ja, oké, dat wordt niks. En het is gaandeweg gegroeid. En dan kom ik een vriend tegen. En ik vertel hem dat Debussy, weet je, ken jij geen... Niemand die dat speelt of zo, want ik weet niet... Zo, ik ben niet bekend in de klassieke wereld of zo pianisten. Ik ben ook best verlegen. Ik heb zo geen telefoonboekje met allemaal nummers in. Bij mij moet een beetje de dingen op toeval. Of op de... Ik moet iemand... Ja, of iemand moet het regelen. Of, maar zo zelf bellen durf ik eigenlijk niet zo. En Pieter zegt, kijk, ik pak u mee naar de Brigittine. En Claire Chevalier speelt daar vanavond Schubert. En ga eens zien. Je weet nooit. En ik ga kijken en... Ja, ze viel mij wel op eigenlijk. Ze had rode schoenen aan en ze had zo'n andere air dan de gewone muzikant. Dus ik vond ze heel spannend. En dan na twee wijntjes heb ik haar durven vragen van... Ja, ik zeg, speelt u ook Debussy? Ik zeg, ik wil daar graag een voorstelling op maken en daarop dansen. En ik zoek iemand die graag Debussy speelt of die toch een voeling met de componist heeft. En dat kwam heel goed uit. Dat was eigenlijk fantastisch. Dus we hebben samen veel wijntjes gedronken. En ze had wel iets voor Debussy. En ze vond dat heel tof dat er een danseres daar iets wou doen. En dan zijn we eigenlijk... Dan dacht ik, ja, ik moet niet verder zoeken. Dit is gewoon...
Dat, dit is het.
Dat voelt goed.
In de krant stond Om te huilen zo mooi. Heb je dat ook gelezen? Over jullie voorstelling?
Ja. Ja. Ja, ik wil nog eens bedanken iemand die die zin geschreven heeft. Ik denk Charlotte Somerville. Ja, dat doet wel iets met een mens, maar... Ja, ik was daar wel van aangedaan. Huh? Ik had het niet verwacht dat reacties goed zouden zijn. Ik had me eigenlijk voorbereid op de wind van voor. Ik dacht, ik doe dit nu, zoiets raars. Dat past helemaal niet in het parcours. Maar ik moet durven verticaal staan en dat doen. Omdat dat iets is dat nu moet komen. En voilà, en ik ben bereid, ik ben klaar om de wind van voor te incasseren.
En toen bleek het toch de wind van achter.
Het is de wind van achter. En ik krijg... Ja, nee, en ik had het niet verwacht. Echt niet.
Je weet nooit waar de wind vandaan komt, hè?
Ja. Ja.
The Smashing Pumpkins met Today. Lisbeth Gruwe, waaraan doet jou dit denken?
Ja, dat is 16 jaar, denk ik.
Ja?
Roeselaren. Ja, feestzaal De Elkerlik. Waar we dan zaterdagavond konden uitgaan. Ja, dat was eigenlijk een heel fijne tijd. Dat was zo'n... Die muziek brengt mij direct terug naar daar. Dus ik heb altijd een fijn gevoel als ik dat nummer hoor eigenlijk.
Hoe dans jij gewoon op een dansvloer bij dit soort muziek? Als andere of val je toch een beetje op?
Ik dans gewoon. Ja, vraag me dat niet af.
Kan je dat omschrijven? Want wat is dansen voor jou?
Daar ben ik eigenlijk nog altijd niet uit, maar dat is in ieder geval toch iets magisch voor mij, dansen.
Wanneer is dat begonnen, dat magische gevoel?
Als ik mijn mama moet geloven, dan als er een orkest was of we waren ergens en er was muziek, dan was ze mij altijd kwijt. En ik heb heel veel op op de schoot van een politieman gezeten, omdat ik verdwaald was, verloren, kwijt en dan ergens opgepikt en dan moesten ze mij komen afhalen. Maar dus bewegen, ja, als er muziek was, dan was ik weg of was ik aan het bewegen.
En het maakte niet uit welke muziek? Fanfare-muziek of...
Nee, maar ik denk, ja, dat is sterker. Dat willen dansen is sterker dan een genre muziek. Bijvoorbeeld, ik kan echt mij daar niet voor schamen, maar bijvoorbeeld Een ster die schijnt alleen voor jou, van Christophe. Ik hoor dat en ik denk, op dat moment, ik wil daarop bewegen, dan doe ik dat gewoon. Ik schaam me daar echt niet voor.
En waar ergens zit Whitney Houston in dat verhaal?
Ja, dat is wel een... Ja, ja, dat was een playbackshow. Dus playback wordt geacht dat je je op het zingen concentreert. Maar ik had helemaal
dat was
gemaakt.
Niet jouw bedoeling.
En dat liepen kwam er al niet meer aan. Of ja, ik had mij niet geconcentreerd op de tekst. Dus ik was de laatste eigenlijk. En dat was heel triestig, want ik had er keihard aan gewerkt. En ja, ze vonden dat geen playback, maar ja... Het was een dans.
Het was wel een dansnummer.
Het was een dans, want ik had er keihard aan gewerkt. Het was een superdans. En ja, dat was echt wel een beetje ontgoocheling eigenlijk. Want ik vond, ja, dat is niet tof, maar...
En was het voor jou ook altijd duidelijk dat je daar professioneel iets mee wou gaan doen?
Dat is moeilijk. Ja, je beslist dat wel op een bepaald moment dat je voor een school kiest. Van, ik ga dat doen.
En want je hebt klassiek ballet gedaan
dan
in Antwerpen.
Dat, op 12 heb je wel beslist van, oké, we gaan een auditie doen in de balletschool. En dan neem je ergens wel een afrit of, ja, of een keuze. Mm-hmm. Van, ik ga dan studeren. Maar dan weet je toch nog altijd niet waar dat de uitkomst is. Want dat kan zo'n bevlieging zijn of zo. Maar ik nam het wel serieus. En ik had wel dromen. Maar het was zo niet echt een fijne periode, die school eigenlijk.
En waarom niet?
Maar gewoon een instituut in het algemeen, daar heb ik het altijd moeilijk mee. Uniformen en instituten vind ik moeilijk.
En het was ook echt wel een opleiding klassiek ballet.
Ja. Ja.
Was het ook dat jou te veel een keurslijf gaf?
Nee, want uiteindelijk discipline en zo werken aan iets vind ik heel tof. Ik kan me daar echt in techniek en vond ik eigenlijk wel leuk. Maar ik vond het ganse ding er rond, zo de mensen en alles en... De school en hoe dat de leraren dan zo dat zo serieus nemen, dat pakte alle vreugde van het dansen dat eigenlijk het dansen is. Maar ik nam mij ook voor van, dit is een school. Je zit hier om te leren lijnen leren en techniek. Mm-hmm. En ik deed dat heel serieus. Maar de fun was wel weg.
En was dat anders bij Parts, de dansschool van Anna-Theresa de Keersmaker in Brussel, waar je daarna bent.
Ja, dat was wel leuker, omdat er waren toffe mensen. Dat was zo wat meer... Ja, Brussel ook, dat was keispannend. En er waren heel leuke mensen in de klas, maar ik had terug problemen. Het is een instituut. En je moet... ja, ze dringen toch altijd iets op. Mm-hmm. Je moet voldoen aan... Allee, en ik kan dat wel strippen tot los van, oké, dat wil ik leren en dat wil ik leren, maar toch willen ze dat je alles leert. En eigenlijk wil ik alleen maar leren waar ik echt in geïnteresseerd ben.
Uh-huh. Want heel veel meisjes houden van ballet, maken dansvideootjes op TikTok en wat is het allemaal. Dat dansen bij meisjes, dat is toch iets, hè? Heb jij dan een goede raad voor die meisjes die dromen van een danscarrière?
Denk twee keer na. Nee, maar... Ja, is dat je moet... Het is niet alleen glitter en glamour, dat moet je weten. Er is heel veel hard werk en je moet tof cookie zijn als je dat wilt doen, vind ik. Want als je dat wilt doen, ja, dan komen we terug op twee extremen. Het plezier ervan, maar ook de keerzijde van...
Want... Dansen, bewegen, zegt ook veel over vrijheid nemen, hè? Toch? Je doet dingen die wij niet zo gewoon vinden. Nu zitten wij hier gewoon op een stoel in de studio.
En dat is een heel mooi moment uit mijn jeugd, denk ik, dat ik me nog supergoed herinner. Ik had een nieuw een jurkje aan, ik was daar blij mee. En ik weet dat ik aan het ronddraaien was, als kinderen graag doen, op de speelplaats. Aan het ronddraaien en... Dat was een moment van ubervrijheid. En ik deed dat. Niemand was mee aan het doen. Ik was alleen. En ze hebben mij gestopt op dat moment. Kinderen konden dat niet aan of hebben mij gestopt. En in een positie gedrukt om dat te beknotten. En sinds dat gevoel heb ik zoiets van... Dat is dansen voor mij, vrijheid. Wat er ook gebeurt, is dat je toch... durft voor die vrijheid kiezen.
Want we zijn te geconditioneerd als het gaat over bewegen. Niemand doet
maar,
het, hè?
Maar bewegen midden gewoon, op straat, maar geconditioneerd even. Ook een beetje iedereen zo'n beetje stijfjes, toch? Ja. Het is zo mooi, dat vind ik zo tof aan kinderen. Ik ben heel graag bij kinderen en met kinderen. Die doen soms heel rare bewegingen, maar die trekken zich niks aan van de perceptie van iemand anders. Die doen gewoon wat die moeten doen. Of die draaien en die tollen in het park totdat ze vallen.
En dat mag.
Ja, eigenlijk mogen we dan nooit verliezen, vind ik. Het kind in uw eigen. Of die drang om het zotte geweld. Om gewoon
maar als volwassenen
iets...
dat doen, dan kijkt iedereen toch vreemd op, hè?
Ja,
dat
maar...
doe je niet.
Ja. Bij mij mogen ze vreemd opkijken. Maar ik kan het doen op een podium. En mensen betalen een ticket. Maar ik durf het ook in de straat doen. Want ik dans eigenlijk overal. Ja.
Thank you.
van Kouwenbergen met De Zoon. Daar is hij, Lisbeth Gruwe. Jouw compaan bij Voetvolk.
Dat is hoe het laatste werk dat hij heeft gemaakt. Dus op tour maakt hij muziek en is hem bezig. En we zitten vaak in een auto. Of, ja, dit heeft hij mij in een auto laten horen. En hij doet dat dan zo een beetje verlegen, legt hij een nummer op. En ik zo, amai, dat is echt heel goed. Zo, er zit zoveel in en een tristesse. En hij is niet de grote prater, maar hij praat via zijn nummers eigenlijk.
Ah.
Ik vind het altijd een privilege in de auto als hij zegt, ik heb nog iets gemaakt, zal het u eens laten horen. En dan zeggen we meestal niks, we laten het gewoon gaan. En dan wil hij het toch daarna bespreken. En ik heb gewoon gezegd met dat nummer, het is zo een jankend goed nummer. En blijft hangen ook.
Ja. 13 jaar geleden hebben jullie samen Voetvolk opgericht, hè?
Ja. Dat was een heel goede zaak.
Ja? Ja?
Ja.
Waarom?
Omdat wij twee goede krachten bijeen zijn eigenlijk. Ja, dat is een betere ontmoeting eigenlijk. Dat is iemand die... Ja,
want de band is heel close, hè? Jullie doen met jullie twee, vermoed ik, echt alles samen.
Maar ook niet zo close eigenlijk.
Nee?
Nee, we kunnen heel goed samen werken. Maar onze privélevens zijn toch gescheiden.
Is dat de goede manier om dat te onderhouden? Het goede evenwicht?
Ja. Het is gewoon de manier. Ik weet niet of dat de goede manier is. Het is onze manier.
Die werkt.
Ja, die werkt. Dus laten we zo gewoon. We sleutelen daar niet veel aan. Maar het is wel fantastisch dat hij er is. Anders, ja, dat is echt een maatje eigenlijk. Ja.
Hoe zijn jullie op elkaars pad gekomen?
Door Faberen eigenlijk. We hebben allebei auditie gedaan voor dezelfde voorstelling. En... As long as the world needs a warrior soul. En hij als muzikant en ik als danseres. En zo hebben we elkaar leren kennen. Zo op tour, samen getoerd. En dat klikte al, want we moesten dansen maken en hij gitaar spelen. En ja, we werkten eigenlijk al samen. Van oké, hoe moeten we dat hier in elkaar steken?
Ja. En jullie hebben bij Jan Fabre nog meer voorstellingen samengemaakt, hè?
Ja.
Ja. Ook de iconische voorstelling.
Ja, en daar heeft Maarten ook de muziek voor gemaakt, eigenlijk. Ja.
De iconische voorstelling waar jij in olijfolie danst. Naakt. En waar jij je carrière aan te danken hebt?
Ik heb mijn carrière te danken aan gewoon alle kilometers dat ik bij je gedanst heb, denk ik. Maar dat was toch wel... Een fijn moment waar ik heel de wereld mee afgereisd heb. En ja, dat de mensen toch wel bij is gebleven. Ja. Maar iedereen denkt dat ik heel de tijd naakt dans. En dat is niet waar, want dat is maar 15 minuten uiteindelijk.
Ja.
Maar voilà. Maar het was wel een mooie periode.
Mm-hmm. En een prachtige voorstelling.
Als ik die nu terugzie, vind ik die wel wat gedateerd of zo.
Ja.
Maar ja, het is altijd moeilijk om je eigen te zien op een video. Ik vind dans ook moeilijk te vertalen naar video eigenlijk. Dat is zoiets moeilijk.
Uh-huh.
Ja.
Hoe kwam die keuze voor olijfolie trouwens?
Ah, moet ik even terug in de tijd. Ja, omdat de voorstelling is een hommage aan Yves Klein. Die eigenlijk... de kunstenaar van de lucht was. En hij zingt toch... Er is ooit een nummer over hem geschreven. Door Domenico Modungo. Modugno. Die was naar een tentoonstelling gaan kijken. En dat waren de blauwe monochromen, denk ik. En hij schrijft het nummer... Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani, la faccia di blu. En dan... En Fabre zei, we moeten iets vinden waar je de materie voelt en dat je mee insmeert. Ga naar huis en denk na. En ik had een pot Nivea, honing en olijfolie. En dan is het olijfolie geworden.
Dat heb je zelf gekozen?
ik had drie elementen. Ik dacht, ja, drie ideeën, we gaan er wel iets uit halen. En dan zijn we voor de olijfolie gaan. Maar dat was wel favoriet. Die zei, want dat element gaan we kiezen. Ja. Want hij doet altijd, hij deed altijd alsof dat het van u kwam. Maar hij had het eigenlijk al op voorhand
in zijn hoofd.
Ja, want dat kon je zien aan zijn tekeningen. Ja. Soms kon je tekeningen zien van Fabre op een tentoonstelling of als ze liet zien. En die waren eigenlijk al op voorhand gemaakt. Dus er is zo'n soort van rare twist. Hij doet alsof dat uit uw koker komt, maar eigenlijk wist hem heel goed het te orchestreren.
Ja. Toen hij in het nieuws kwam wegens grensoverschrijdend gedrag, keek iedereen ook in jouw richting, hè? Met de vraag,
ja,
in hoeverre...
Ik ben stil gebleven.
Ja. En blijf je nu ook stil?
Ja. Ik heb daar al iets over gezegd en ik blijf dat herhalen. Is dat ik het een heel spijtige zaak vind dat het zo moet eindigen en dat er geen opening is om het debat open te gooien. Dus er zijn beschuldigingen, er zijn mensen gekwetst. Voor mij is dat 10 jaar geleden. Ik ben ergens anders. Ik heb dat meegemaakt. De tijden waren anders. Maar nu zit er een vacuüm. Het zit vast. Er is zelfs geen... De slachtoffers zijn niet geholpen en Fabre ook niet. En een legacy van alles wat hij ervoor heeft gedaan wordt gewoon met het badwater weggegooid. En het zit vast. Terwijl dat we eigenlijk zouden moeten het debat openen en de beide partijen verzoenen met elkaar of ergens dat er een gesprek komt. En nu zit het vast. Mm-hmm. En wat zijn we daar dan mee?
Luisteren en stappen vooruit zetten.
Ja, want ja, dat is de enigste weg, denk ik. Want wat doe je anders?
Thank you.
Een fragment uit Fratres van de Etse componist Arvo Pärt. Bloedmooi is het en het gaat nog een eindje door. We zetten het ook op onze Spotify Touché-lijst.
Ja, we moeten het helemaal horen.
Ja, hè? Ja. Lisbeth Gruwé, waarom wou je dit laten horen? Wat betekent het voor jou?
Ja, alles eigenlijk. Ik heb er ook een heel klein stukje uitgenomen om een voorstelling of een dans te onderstrepen. Ik heb niet het ganse stuk gebruikt, terwijl ik het eigenlijk, ja, dat ik denk van, amai, dat is barbaars om eigenlijk maar een stukje te gebruiken. Maar de violen heb ik gebruikt, op repeat. Het heel begin zo terug. En daar heb ik een dans op gemaakt, in een, op een heel mooie locatie eigenlijk. Eerst, en dan later is dat een stukje ook geworden uit de solo It's Going to Get Worse and Worse and Worse. Die toch wel een belangrijke voorstelling was, dat een beetje alles heeft doen draaien. En de eerste keer als ik het gebruikt heb, was... Dus je moet je voorstellen, Toscaanse heuvels. Daar is een kunstwerk van Jean-Philippe David, die daar iets van monolithen heeft ingezet. En die aan mij gevraagd had van, oké, doe daar iets, een performance. Met de achtergrond, de zon die ondergaat. Prachtige locatie. En ik dacht, die violen wil ik horen in dat landschap. Ja, dat klinkt echt knullig op radio.
Je moet het zien.
De Toscaanse heuvels moeten erbij. maar het was een krachtige dans. En dat voor mij een heel persoonlijke betekenis. En ik was er echt een... paar demonen aan het uitzweten. En dat was een ongelooflijke avond eigenlijk. En Arvo Pärt heeft mij een cadeau gegeven om die een duivel te kunnen uitzweten of zo.
Mm-hmm. Ja. En welke duivel heb je uitge...
Een klein rugzakje verloren. Ja. Dat laat ik aan de verbeelding over welke rugzak. Maar het was wel een rugzakje.
Maar is het dat wat je inderdaad doet? Want je gaat soms... echt wel tot het uiterste. Ik zag jou Penelope, waar je hoe lang rond je as draait?
20 minuten.
20 minuten. Dat is volgens mij een uurrekord. Is dat? Heeft er iemand ooit langer rond haar as gedraaid?
Ik denk, derwisje doen het wel een uur of zo. Ja, het kan.
Daar kan je nog net niet tegenop.
Nee. Ah. Nee.
Maar wat gebeurt er dan in jouw lichaam als je dat aan het doen bent? Is dat een soort hypnose? Is dat een automatisme?
Het is een verdwijntruc. Dat je zo afzet van het aardse bestaan. Of, je kunt iets afleggen. Je zei, er is geen gedachten meer die je kunnen... Ja, je bent vrij. Vrijheid. Ik kom terug op dat woord.
Ja, ja.
Dat is sterk. Je vliegt.
En vertrouwen hebben in je eigen lichaam, denk ik dan.
Maar ik zeg soms dank u tegen mijn lichaam, dat dat al de dingen doet die ik wil doen. Het is een vehikel, maar... het is een soort van religieus iets, of ja, ik weet het niet. Ja.
Want jouw lichaam mag je op dat moment echt wel niet in de steek laten, hè? Als je dat aan het doen bent. 20 minuten rond je as aan het draaien.
Maar het is samen, hè. Het is mentaal en lichaam die op één lijn komen. Het is zo... want je moet er wel bij zijn, hè. Het is techniek, controle. Mm-hmm. Maar erop vertrouwen dat dat lichaam... dat je 50% heel aanwezig bent en 50% zo weg als een huis eigenlijk. Maar dat is een fantastische combinatie als je in die zone geraakt. Ja. Mm.
Hoe kom jij tot rust?
Door dansen eigenlijk. Raar genoeg.
En als ik dat nu zou wegnemen?
Ja,
wat
dan
doe je
is het moeilijk. Ja. Onlangs, fietsen vind ik ook wel tof.
Ja?
Ja, mountainbiken. Ik heb onlangs een mountainbike aangeschaft. En, ja, maar dat is ook heel actief eigenlijk. Hè.
Mm-hmm.
Ja.
Wandelen langs de kustlijnen las ik ook.
Ja, dat
daar
ook
heb
graag.
Je ook iets mee?
Ja. Ja, ik vind het rustgevend om de zee te horen. om te neurien, daar, ja, dat is, misschien is dat een beter antwoord. Zingen kan ik tot rust komen. Ik kan totaal niet zingen, maar neurien.
Ah.
En de kustlijn helpt daarbij. En schelpen zoeken en dingetjes zoeken en zo wat strandjutten heten.
Ja.
Ja, daar kan ik eindeloos van genieten eigenlijk. Ja.
Zou je dan ook in de zee willen duiken en weten wat er onder dat zeeoppervlak zich afspeelt?
Niet per se. Maar het is zo meer vinden, steentjes zoeken. Juist wanneer dat water eigenlijk tegen de strand komt, dat vind ik interessant. En wat dat er misschien verborgen ligt en zichtbaar wordt als de zee terug wegtrekt. Ja.
Ik vraag het omdat je The Octopus Teacher hebt gezien, documentaire op Netflix, waar een filmmaker het verhaal vertelt van hoe hij vriendschap sluit met een octopus.
Ja.
Hij gaat elke dag duiken en creëert een band met een octopus.
Ja, wel, maar ik had die film gezien en ik tot tranen toe zo helemaal beroerd door dat gegeven, door die man, door dat verhaal. En dan voelde ik mij Piaget zo in een valstrik gelokt. Van, dat is gewoon echt mega in elkaar gestoken. En dat is misschien een octopus. En de kracht van fragmenten in een beelden. Misschien zijn dat 10 verschillende octopussen geweest. Dat die altijd gefilmd heeft. En ze maken daar dan een verhaal van. Waar dat wij zo emotioneel helemaal in gaan.
Je voelde je bedrogen?
Ik voelde mij bedrogen. Ik was toch op mijn hoede van... zien we nu echt dit? Of is dat...
Dit
het is
niet.
Een beetje op de rand van het melige. Ja, hoe dat hij vertelt en zo. Dat ik denk... Wat moet ik nu... Ik
geloven.
Ja, dus in het begin was ik heel lyrisch. En dan had ik toch een beetje zo van de kwinkslag van, dit is iets weirds. Of hoe, een beetje inspelen op wat wij graag hebben, een verhaaltje erbij en zo. En dan iets consequent. Elke dag ben ik gaan duiken. Wauw, oké. Okay.
En had je dat ook bij Dancing with the Birds? Over de paradijsvogels?
Dat is heel mooi.
Documentaire ook.
Ja, dat zijn gewoon de vogels en met een voice-over.
Ja.
En je ziet de vogels echt zo hard hun best doen, de mannetjes, om een dans te doen of te oefenen om de juiste pose te krijgen of om het nest te bouwen, om die vrouwtjes aan te trekken. En dan, ik vond die vrouwtjes ook soms een beetje... Ik dacht, was er iemand zo'n dans voor u? Ik zou toch... Ze waren nogal picky eigenlijk.
Ja, hè?
Vond ze moeilijk, de vrouwtjes. Ja. Maar ook prachtig qua kostuums. En dat ik denk, wauw. Ja, ik kan daar dan een beetje over nadenken. Mooie kleuren. Het zit allemaal in de natuur eigenlijk.
Ja.
Maar dat was anders dan... De octopus, my mentor, dat vond ik toch wel... Ik weet het niet.
Ja. Ik heb nog muziek uit Papillon, film uit de jaren 70 met Steve McQueen en Dustin Hoffman. Maar ik had ook muziek uit Escape from Alcatraz kunnen halen, denk ik. 2 gevangenisfilms.
Ja, ik heb graag ontsnappingsfilms.
Ja. Dat heeft ook met bewegen te maken, natuurlijk.
Ja, vrijheid zoeken. En Papillon is toch echt wel... Ik heb die film al zoveel keer gezien. Dat is ongelooflijk. Onverwoestbaar.
Kan je zeggen wat jou daar zo in geraakt
maar
heeft?
Gewoon die kerel niet opgeven en elke keer opnieuw terug. En dan vindt hij op het einde een manier om in de zee te springen. En we weten niet of hij het redt of niet. Maar gewoon...
De vrijheid tegemoet.
Ja, en niet opgeven.